Als het goed is, gaat er een PowerPoint. Het thema vanochtend is, jij bent geroepen. En dan moet je niet naar degene kijken die naast je zit, maar het gaat over jou. Jij bent geroepen. En we hebben daar al een poosje wat langer over nagedacht, maar vandaag willen we een beetje aandacht geven, zeg maar, aan zending. Wat is nou zending en wat moet je allemaal daarvoor doen? Is dat voor specifieke mensen? Is dat voor ons allemaal? En hoe dan? Nou, gaan we gewoon een beetje naar kijken. En dan wil ik beginnen met een tekst. Een hele bekende tekst. Matteüs 28, vers 18 tot 20. Vlak voordat Jezus terugging naar de Vader. En dan komt hij op de berg. En dan zijn de discipelen zijn daar. Hij had gezegd van, ga daarheen. En dan komt hij eraan en dan zien ze hem. En sommigen twijfelden. Hij kwam er aanlopen en sommigen die hadden zoiets van, is dit nou of is dit nou niet? Wat gaat er gebeuren? En dan komt het volgende. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En daar staan ze dan. Nou, dan gaat er heel veel gebeuren. Voordat we daar een beetje naar gaan kijken, gaan we eerst naar wat verschillende mensen luisteren, want zending kan op heel veel verschillende manieren. Dus we gaan eerst luisteren zo naar Pepijn. Die gaat iets vertellen over Cosmo voor Tiel. Hè? Muziek en gesprekken hebben gewoon in de eigen omgeving, in je eigen stad. Als tweede komt Willem. Die gaat iets vertellen over GAIN. En dat is zeg maar noodhulp wereldwijd. Met daarin ook natuurlijk de liefde van Jezus laten zien. Daarna komt Marianne, die gaat iets zeggen over TOF. Natuurlijk, daar weten we al heel veel van, maar het is goed om daar regelmatig iets over te horen. Gewoon over het omzien naar de mensen in nood in de eigen omgeving. Ik zelf zal iets zeggen over de geestelijke nood die we op internet tegenkomen. En daarna ga ik nog iets over deze tekst zeggen. Dus Pepijn, jij mag naar voren komen. Die microfoon mag je pakken. Ja, maar natuurlijk mag je op het podium. Dan kan iedereen je goed zien. Dus ga er lekker staan.
Doe die het? Ja. Ik ben niet zo gewend om in de microfoon te praten, dus... goedemorgen. Voor sommigen bekend gezicht, voor degenen die mij niet kennen, Pepijn, kom uit Tiel. Kerk bij Rehoboth. Je bent geroepen, ik vind het wel grappig. Ik voel me vaak geroepen. Vandaar dat ik vaak te veel dingen op mijn hals haal. Dus ook Cosmo voor Tiel. Ik probeer het kort te houden, ik had een heel verhaal. Cosmo voor Tiel, vorig jaar hebben we een try-out gedaan. Is eigenlijk heel goed bevallen. Is eigenlijk geboren vanuit de ondernemingsvereniging Hart van Tiel. Die in gesprek kwam met Rehoboth. Waarin werd gevraagd of er misschien iets op een zaterdag konden organiseren. En daar kwam eigenlijk een muziek-event uit voort, het Cosmo voor Tiel. Hebben we toen opgezet met alle problemen, toestanden die er maar omheen kwamen. Is het uiteindelijk wel gelukt, maar ging heel moeizaam. Dus na de try-out kwamen we erachter van, joh, laten we eens kijken of er andere gemeentes mee willen doen om daar wat vrijwilligers uit te halen. Tot onze verbazing, 7 gemeentes die bij de infoavond zijn geweest, stonden we echt van te kijken, hadden we niet verwacht. Dus heel bijzonder. Dus jullie gemeente, die hadden daar ook wel zin in. Nou, nogmaals dank daarvoor. Ja, het doel van Gospel for Tiel is gewoon ja, die zaterdagmiddag muziek maken en daaromheen evangeliseren. Hè? Het woord van God laten klinken. De vergunning, moet ik zeggen, is voor de muziek. En wij gaan daar stiekem om evangeliseren. ja, vorig jaar zijn er gewoon ook hele mooie gesprekken geweest. Er zat heel toevallig zat er een groep jongeren. Die hadden een vrijgezellenfeestje. Bleek dat dat een jongerenkoor uit Urk was. Dus die begonnen in één keer mee te zingen daar. Heel bijzonder. Nou, zo zijn er wat gesprekjes geweest. Dus dat hopen we dit jaar dan eigenlijk weer een beetje op dezelfde manier te doen. En dan met hulp van iedereen die daar zin in heeft om het woord te delen. Wat we in de gaten moeten houden is natuurlijk, als we met meerdere gemeentes gaan werken, dat we dienen allemaal dezelfde God. Maar iedereen zal er een beetje anders over denken. Dus laten we daar met elkaar respect hebben voor ieders gedachten. Verder de 25 augustus die gepland was, heeft de gemeente afgezegd. Ja, de brullende leeuw staat alweer aan de deur. Dus ik heb een optie genomen op 11 augustus. Is wel midden in de vakantie, maar ja, ik moest wat. Daarnaast hebben we nog misschien 6 oktober, dan is het volgens mij Tiel Toondag. Maar dat moet ik nog met de ondernemersvereniging bespreken of het dan mogelijk is dat het dan kan. Dus die data, dat gaat nog veranderen helaas. We hebben al een band en waarschijnlijk een jonge die christelijk rapt, die komt ook. Nou, daarna zoeken we nog naar muzikanten, dus als er vanuit de gemeentes mensen zijn die zeggen, nou, ik vind het leuk om daar een paar nummers te spelen of te zingen, laat het weten, je bent welkom. We kunnen eventueel professionele bands inhuren, alleen ja, dat kost toch wel, praat je snel over 3,5, 500 euro voor een uurtje muziek. Dus als het niet hoeft, doen we dat niet. We willen gewoon graag mensen die met hun hart zingen daar. Hè, en God gaan bidden en dienen. Eigenlijk is dat het wel. Gewoon de oproep om sowieso die dag te komen kijken. Hè, de mensen die evangeliseren aanmoedigen. We hebben allemaal materiaal van de City Bible Foundation om te evangeliseren. City Bijbeltjes, foldertjes, van alles. Dus dat is er allemaal. Voor de rest is het natuurlijk mooi als er veel mensen op de been komen. Dus bij deze zijn jullie uitgenodigd. Ja, 21 juni. Goed dat je me helpt. Had ik hier niet op gezet. Sommige dingen zijn voor mij als vanzelfsprekend. Hè. 21 juni hebben we bij TOF een infoavond om 8 uur. Dus daar hopen we dan echt de hele line-up te presenteren, definitieve data, de vrijwilligers hun plekje te kunnen geven in hetgeen ze graag willen doen. En vanuit daar zal het dan, we hebben een paar andere coördinatoren, die gaan dan aansturen naar de mensen waarvoor het nodig is. Dus 21 juni, schrijf het in je agenda, zet het in je telefoon. Zien we jullie graag verschijnen. Ja, dat is het eigenlijk wel. Dus 5 minuten, anders vertel ik nog wat anders hoor. Genoeg te vertellen. Nee, dus bij deze iedereen uitgenodigd.
Ja, goedemorgen allemaal. Bereik ik een beetje hard jongens. Nou, dat kunnen jullie van mij goed verstaan, dus dat scheelt. Dus, ik had eigenlijk best een hele preek voorbereid, dus jullie hebben geluk, want dat mocht niet. Dus ik ga het maar doen met proberen in de 5 minuten te proppen. ik kan heel veel vertellen over Gain, ga ik ook zo wel doen. Maar ik wil eerst eigenlijk een beetje vertellen waarom ik bij Gain, hoe ik daar verzeld ben geraakt, hoe ik daar ben gekomen. Dat komt eigenlijk zo, ik heb altijd al jarenlang in een kerk gezeten waar ik wel Jezus kende en was wel mijn verlosser. Alleen ik ben eigenlijk nooit in mijn bestemming terechtgekomen, omdat ik dat gewoon niet kende. Laatste jaren, ik heb eerst Mian mogen ontmoeten, daarna is dat gegroeid. Ik ben bij Royal Mission aan de slag gegaan En ik had een hele mooie betaalde baan daarnaast. En op een gegeven moment was het zo van, dit gaat hem niet meer worden. Dit trekken we gewoon niet. Dus dan ga je aan God toe. Wat moeten we doen? Vervolgens ga je kijken van leuke betaalde baan terug te vinden in een christelijke organisatie of wat dan ook. Best lastig om het zo te zeggen. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van, nou, we stappen af van het betaalde. We gaan over naar het vrijwillige. En toen kwam het toevallig dat Marjan en ik dezelfde advertentie zagen op verschillende momenten, apart van elkaar. We wisten het helemaal niet. En toen was het van, misschien moeten we hier dan heen. En dat was voor mij echt een bevestiging van, God spreekt door ons op bepaalde manieren zoals wij dat niet verwachten, zoals wij dat niet kennen. En dat is wel heel gaaf om te merken, dat je weet van, God bevestigt ons hierin. En het mooie is, ik werkte nu een half jaar, ik ben nog steeds een beetje mijn plekje daar aan het zoeken, maar ik weet wel, hier moet ik zijn. En op het moment dat God je daarin bevestigt, dan weet je ook, ook al is het moeilijk, ook al gaat het niet helemaal vanzelf, hier moet ik zijn. En dat is heel gaaf. En zo ben ik dus bij Gain terechtgekomen. Daar werk ik nu dus inmiddels vanaf januari. Wat ik daar doe, ik werk bij afdeling hulpreizen. Ze hebben 5 speerpunten, noemen we het zelf. De eerste is hulptransporten. Dat wil zeggen, ze brengen hulp naar Oekraïne, Lesbos, naar andere delen in Griekenland, naar Servië, nog een paar Roemenië, nog een paar Oostbloklanden waar gewoon heel veel hulp nodig is. Daar brengen ze transporten heen. Daarnaast doen ze noodhulp. En dat is eigenlijk Gain wereldwijd. Er zijn 12 Gains in de wereld. En dan doen we de noodhulp daar waar gewoon rampen gebeuren. Daar waar mensen echt iets meemaken wat gewoon echt verschrikkelijk is. Daarnaast doen we ontwikkelingshulp. Dat we zeggen, we gaan stappen een project in. En we gaan er ook proberen iets op te bouwen. Word for Life, dat is misschien wel het meest bekende bij heel veel mensen. Dat zijn waterputten slaan in Afrika. Dat is een project waar EO Metadata ook heel veel gesponsord heeft. Dat is best wel groot geworden. En daarnaast heb je hulpreizen, waar ik werkzaam ben. Hulpreizen, dat wil zeggen, wij gaan reizen doen naar gebieden. Ik mag binnenkort naar Lesbos in september. Erg gaaf. Ik zag net dat beeld van Jackie, die op die boot ging naar Griekenland. Nou, waarschijnlijk is hij ook in Lesbos geëindigd. Dat is echt heel gaaf dat je dat merkt. En dan mag ik dan voor het eerst mag ik mee. Ik mag het ook mee helpen organiseren. En wij proberen daar gewoon echt mensen te helpen. Gewoon aan voedsel, aan kleding. Gewoon een gesprek aangaan over bijvoorbeeld het geloof. We daarom wel onderscheiden met andere organisaties. Wij hebben echt iets van, wij hebben een christelijke identiteit. Wij worden gedreven door Jezus, door de liefde van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. En dan mogen we ook in uitstappen naar mensen toe. En dat hoop ik ook echt te gaan bereiken daar in Lesbos. Dat ik gewoon als maar 1 of 2 mensen, dat je die gewoon mag gaan bereiken en zeggen van, Jezus houdt van je. En als je dan de verhaal van Jackie hoort, denk ik, die man die heeft dus ook ergens, heeft hij over Jezus gehoord. In Syrië, en dan denk ik van, dat is niet vanzelf gebeurd. En dat hoop ik ook echt, dat wij de liefde van Jezus, dat we het uit mogen delen. En dan vraag je soms af, dat kun je dan doen door hulpgoederen te brengen en hulp te bieden. Nou, ik geloof dat het veel verder gaat. Ik geloof dat Jezus' liefde, dat begint gewoon door hoe je naar mensen kijkt. Ik bedoel, Jezus zegt niet voor niks in zijn woord van, de oog is de lampen, de licht van je ziel. En ik geloof ook echt dat mensen in jouw ogen, als ze daar kijken, dat ze al iets van Jezus' liefde kunnen zien. En ik had al 2 stukjes uitgezocht uit Handelingen, waarin zowel Petrus als Johannes en Paulus een zieke geneest. En zowel bij Petrus en Johannes staat er eerst, ze keken hem recht aan. En bij Paulus staat er ook, hij keek hem strak aan. Er is oogcontact tussen mensen. En op het moment dat er is, en zij zien iets van Jezus' liefde, dan pas denk ik dat Jezus ook werkzaam kan zijn in jou en in mijn leven. Dan kunnen we dat dus uitdelen naar anderen toe. Dan komt de kracht vrij. Dan komt er iets vrij waardoor mensen kunnen gezien van, Jezus bestaat echt. En ik geloof dat dat ook in mijn hart ligt. En ook in jullie hart, van iedereen. En ik geloof dat ik dat ook uit mag dragen. En dat hoop ik ook echt te gaan doen in de toekomst. En ik hoop dat ik nog vele reizen daarin mag gaan maken. En echt heel veel mensen ermee mag gaan bereiken. Dat wou ik jullie meegeven.
Ja, Martien zei het al een beetje. Heel veel mensen weten al wat Tof doet. Dus ik wil ook niet heel erg iets vertellen over wat we gewoon nu eigenlijk al aan het doen zijn. Maar ik wil iets vertellen over wat er afgelopen periode is gebeurd. En ik had het met Wendy over. Ik zei, ja, wat ga ik dan vertellen? En Wendy zegt, ja, gewoon wat er is gebeurd. Dus ik denk dat we een paar weken geleden, een paar maanden geleden intussen, was ik op maandag gewoon met mijn administratie bezig. Ik zat achter de computer. En ik kreeg heel duidelijk een beeld. Een beeld van een nieuwe stap die we binnen TOF moeten gaan zetten. En mijn eerste reactie was, wow, cool. Het tweede was, oh jee. En het idee is dat we een christelijk centrum gaan opzetten in Tiel. Wat 7 dagen in de week open gaat zijn. Waar we in plaats van 2 avonden in de week, 7 avonden in de week maaltijden gaan hebben. Waar we onze activiteiten flink willen uitbreiden. Waar we meerdere kerken bij betrokken gaan zijn. Waar we meer evangelisatie dingen willen doen. Dus eigenlijk wat we nu doen, gaat groter worden, gaat uitgebreid worden. En appte Wendy. Wendy is vrij op maandag, dus ik dacht, nou, ik stuur haar een appje. Als ze niet reageert of zegt, Marianne, stom plan, dan weet ik, dit was niet een beeld wat echt van God was. Dus ik stuurde Wendy een appje en Wendy was online. Maar ze reageerde niet, ze ging gewoon offline. Dus ik dacht, oh jee, ze vindt het echt heel stom. Maar ze reageerde later wel. En we hebben daarna met z'n vieren over gesproken en gezegd van, nou oké, okay. Bleek dat later dat Leendert ook al zo'n idee had gehad, maar heel bewust had gezegd, nou ik ga je voor bidden, maar ik ga er nog niet met Marianne delen. En toen zijn we daarvoor gaan bidden en we hebben een paar mensen daarbij betrokken, gewoon wat oudere, wijze mensen. En we hebben gevraagd aan dat kleine groepje van, willen jullie daarin meebidden? Willen jullie, als dit echt van God is, dan hoeven we daar ons geen zorgen over te maken. Dan gaat dat goed komen, zeg maar. Dus dat hebben we gedaan. Intussen hebben we afgelopen vrijdag ook het aan ons eigen team verteld van vrijwilligers. En het punt is gewoon dat we voor mega uitdaging staan. Dat als je menselijk kijkt naar dit plan, dan denk ik, ja, dit gaat hem niet worden. Dit menselijk gezien is het onmogelijk. En ik was daarover aan het nadenken en ik wil een klein stukje lezen van David en Goliath. En het is denk ik voor een heleboel mensen gewoon een bekend verhaal. Maar ik wil dat lezen en dan wil ik daar iets over zeggen, hoe ik dat zie in verband met TOF, zeg maar. Ik begin niet helemaal aan het begin, want het is een heel lang verhaal. Ik begin op de plek waar David en Goliath tegenover elkaar staan. En vanaf daar wil ik een stukje lezen. Ook Goliath kwam steeds dichterbij. Voor hem liep een knecht met zijn schild. Toen zag Goliath dat David een knappe jongen was met rood haar. En omdat David nog heel jong was, begon Goliath hem belachelijk te maken. Hij zei, ben ik soms een hond? Kom je daarom naar mij toe met een stok? Mijn goden zullen ervoor zorgen dat het slecht met je afloopt. Kom maar hier als je durft, dan voer ik je aan de vogels en de wilde dieren. Maar David die zei, jij vertrouwt op je wapens, maar ik vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat die God niets waard is. Maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Ik zal je hoofd afhakken en ik zal de andere Filistijnen voeren aan de vogels en de wilde dieren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd zal winnen en hij zal mij helpen. En Goliath wilde David aanvallen en hij kwam dichterbij. David rende naar Goliath toe, pakte een steen uit zijn tas. En die deed hij in zijn slingerwapen en gooide hem naar Goliath. De steen raakte het voorhoofd van Goliath zo hard dat hij voorover viel. Zo won David de strijd met de slingerwapen en de steen. Hij versloeg Goliath en doodde hem. Ook al had hij niet eens een zwaard. En weet je, ik denk dat velen, als je hier met elkaar over praat, zullen zeggen, het is een gaaf verhaal. Het is gewoon gaaf hoe David tegenover Goliath stond en wist van, ik heb een God die mij beschermt en die mij gaat helpen. Maar eerlijk gezegd vond ik dat in deze situatie wel een beetje lastig. En ik zei het allemaal wel heel hard, maar ik heb 2 weken geleden mijn ouders opgebeld huilend, omdat ik zei, dit plan is te groot. En ik denk dat de Goliath die soms tegenover je staat, dat er niet altijd een moeilijke situatie is, of ziekte, of narigheid in je financiële situatie of in je huwelijk of hè, met je kinderen. Maar dat de Goliath in je leven ook gewoon het plan van God kan zijn, wat zo kan voelen. En ik denk echt, dat is de andere kant ook, van als we het hebben over zending. We zijn met TOF begonnen. Zoals ik al eerder verteld heb, we zijn begonnen met het uitdelen van taarten. En dit is wat er dus gebeurt. Als je ja zegt op wat God van je vraagt, dan zet je volgende stappen. Dan gebeuren er dingen en er gebeuren super gave dingen. We maken super gave dingen mee en we hebben mooie getuigenissen over vertellen, waar we elke keer God in zien. Maar we zien dus ook dat God soms stappen zet die soms zo groot lijken. En ook dat is zending, dat je voor uitdagingen komt te staan, waarvan je denkt, hoe moeten we dit gaan doen? En dat is dat ik echt ook wil laten zien, dat we nu voor iets staan waarvan we denken van, nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. We geloven intussen dat het gebeurt en ook dat zie je aan kleine dingen. Ik denk dat we 2 weken geleden of zo, dat we die plannen een beetje verder aan het uitwerken waren. En dat we tegen elkaar zeiden van, maar dan hebben we wel zoveel meer mensen nodig. Dit kunnen we niet met het team waarin we nu werken. Dat is gewoon, wel gewoon te weinig mensen. En in 2 dagen tijd melden zich toen 3 vrijwilligers aan. Nou, dat gebeurt nooit. En daarin zie je gewoon dat God daarin ook een soort van knipoog wil geven van, joh, maak jij je druk over vrijwilligers? Nou, hier, ter bemoediging, 3 keer gaat de telefoon, dan weet jij dat het wel goed gaat komen. In 2 dagen. En dat is gewoon hoe God ook aan ons wil laten zien van, ik vraag soms hele grote dingen van jullie, maar ik zal ook zorgen dat het mijn plan is, dat ik zal zorgen dat jullie het kunnen doen, omdat jullie op mij vertrouwen. Of wij ons nou zorgen maken over de hoeveelheid vrijwilligers die we hebben, of dat we ons zorgen maken over het feit dat we naar een grote pand moeten verhuizen, want het gaat gewoon simpelweg niet, dus we zijn bezig met een andere locatie. Dat zijn allemaal dingen waar Wendy en ik geen verstand van hebben, waar we gewoon simpelweg gewoon echt niet weten. Als wij met de makelaar door zo'n pand lopen, dan zie die makelaar ons naar ons kijken en wij denken, oh, daar gaan we weer. Dus het zijn gewoon hele ongemakkelijke situaties soms. Maar we zien ook dat God dan weer iemand geeft die ons wil helpen met het bekijken van panden. Dat hij weer iemand geeft die heel veel verstand heeft van financiën. En dat is gewoon continu afgelopen, 6 weken, 2 maanden gebeurd. Dat elke keer als wij dachten van, nou, dit is een stap die we moeten zetten, maar we weten het niet, dan geeft God op dat moment precies de goede persoon. Omdat ik geloof dat God wil dat er over een tijd niemand meer is die een tiel naar bed gaat met honger. En dat is gewoon, God die kijkt veel groter. God kijkt niet naar die kleine dingen, maar God kijkt van, ik wil dat mijn woord verkondigd wordt. En daar zijn een heleboel kleine stappen voor nodig. Maar dat is uiteindelijk het grote plan wat God heeft. Wat ik echt geloof dat God voor Tiel heeft. Dus daar zijn we volop mee bezig. En dat is denk ik ook een beetje wat ik mee wil geven. Dat als je God vertrouwt in het kleine, dan vertrouwt God ons soms ook wel grote dingen toe. Omdat hij weet dat wij hem nodig hebben. Dus als wij doen wat we niet kunnen, dan doet God. Als ik doe wat ik wel kan, dan doet God wat ik niet kan. En dat zien we nu gebeuren en dat is gaaf.
Ik ga er even een berichtje bij pakken. Ook van Ikse God hebben jullie al heel veel gehoord, zo nu en dan. Dagelijks krijgen we allerlei berichten van mensen die geestelijk in nood zijn. En die het op de een of andere manier in hun eigen omgeving niet kunnen vinden. Of er wordt hun wel hulp aangeboden, maar die hulp die blijkt dan niet te werken. Vrijdag bijvoorbeeld kreeg ik een berichtje van iemand, begin 40 zeg maar, en allerlei toestanden in zijn leven, depressief enzovoorts, uiteindelijk gedachten over zelfdoding, krijgt hulp van de GGZ. En hij schrijft, als ik aangeef dat het niet goed gaat met mij, dat ik gedachten heb over de dood, krijg ik vaak als reactie van de GGZ van vervelend of het naar voor je. En dan denk ik van, oké, ik ben geen professionele hulpverlener, maar dit zeg je niet. Dit slaat als een tang op een varken, om het maar even zo te zeggen. En dat maken we continu, maken we dat mee. En dan merken we dat we met ons team van zeg 65 e-coaches, dat we soms, lijkt het wel, alsof wij beter hulp kunnen geven als al die professionele hulpverleningsinstanties. Omdat er gewoon niet meer geluisterd wordt. Laatst had ik ook iemand die, dan ga je mee praten en dan hoor je het een en ander. En dan hoor je ook dat er al iets van hulpverlening is. Dus zeg van, nou, dat moet je ook vertellen tegen je hulpverlener. Want ja, weet je, dat zijn mensen die voor geleerd hebben, ik niet. Dus doe daar je verhaal en daar kun je de hulp krijgen. En dat je dan toch terug te horen krijgt van, ja, dat doe ik, maar ik word met een kluitje het riet ingestuurd. Ik word niet gehoord, er wordt niet geluisterd. He, er zit iemand gewoon, die zit achter zijn laptop allerlei dingen op te schrijven. En kijkt de persoon niet eens aan. En dan denk ik van, man. Terwijl het, wat Willem al zei, he, van het zo belangrijk is om mensen aan te kunnen kijken. En dan gaat het natuurlijk online gaat dat een stuk lastiger. Maar je merkt gewoon dat je bij wijze van spreken echt naar dat scherm kijkt. En als het ware ziet wie de persoon is die achter dat verhaal zit. Dat je dan heel veel kan betekenen voor mensen. En dat mensen uiteindelijk ook na korte of langere tijd soms een berichtje teruggeven van, hey, ken je me nog? Toen heb je naar me geluisterd, toen heb je een paar dingen gezegd. En dat heeft me geholpen om een aantal stappen te zetten. En dan denk ik van, wauw, dat is gaaf. Om ook te zien dat je via internet op deze manier mensen kunt helpen en kunt bereiken. Nog een ander berichtje dat ik had. Even kijken. Het was deze. Gewoon een heel kort berichtje. Hoe kun je nu een geschenk van God zijn? Hoe kan dit leven nu een geschenk zijn? Dat is alles wat iemand schrijft. En dan ga je erop reageren. Dan ga je wat vragen stellen. En dan hoor je dat er van alles en nog wat achter zit. Van misbruik in de familie en weet ik het allemaal. En het wordt allemaal weggelachen of weggeschoven of niet geloofd. Maar ondertussen is deze persoon wel zover van, weet je, vandaag of morgen vinden ze me. Want ik kan het gewoon niet meer aan. Ik word niet gehoord. En dat is de wereld waarin we leven. En ook dat is zending. Om het te zijn voor de mensen in je eigen omgeving, de mensen via internet, die komen met dit soort verhalen. We hebben zo heel veel gehoord, allerlei manieren om met zending bezig te kunnen zijn. En nou zou het zomaar kunnen zijn dat jullie denken inderdaad van, oké, dat zijn inderdaad voor speciale mensen die een speciale roeping hebben om iets speciaals te gaan doen. Ja, dat kan. Maar het thema wat ik gekozen heb, jij bent geroepen, heb ik niets voor niets genomen. Omdat ik geloof voor de volle 100% dat we allemaal geroepen zijn. Vanaf het moment dat je Jezus hebt toegelaten in je leven, ben je geroepen. En ik kom gewoon eerst nog maar even terug bij die tekst die ik aan het begin gelezen heb. Matthäus 28, vers 18 tot 20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En als we even die korte verhalen die we zo even gehoord hebben daarnet, dan is dit wat er gebeurt. Wetende, Jezus heeft alle macht. Wat er ook op je afkomt, hoe moeilijk het ook is, wat voor grote plannen er ook allemaal zijn, Jezus heeft alle macht. Hij is de overwinnaar. En de tegenstander, hè, in de vorm van een Goliath, zeg maar, de tegenstander die probeert aan alle kanten om een stok tussen de spaken te steken, die weet dat heel goed. En die moet nog niet overwonnen worden, nee, die is overwonnen. Dat heeft Jezus allemaal geregeld aan het kruis. En ik denk dat als we dat voor ogen houden, dat we al een heel eind komen. En als we kijken naar deze opdracht, dan zijn we misschien geneigd om te zeggen van ja, dit was de opdracht die specifiek aan die 12 discipelen gegeven is. Nee. Want wat moesten ze doen? Ze moesten terug naar Jeruzalem en ze moesten wachten op iets. Want menselijk gezien kunnen wij gewoon helemaal niets, hè? Wij denken dat we heel veel kunnen, we denken dat we heel veel voor elkaar kunnen krijgen. Ik geloof zelfs dat als God zijn Heilige Geest terug zou nemen, dat 80% van het christelijke werk gewoon doorgaat, hè? Maar dan is het zonder de Geest. Dus we zijn tot heel veel zijn we in staat. Maar juist de Heilige Geest hebben we nodig om dingen te kunnen doen waarvan wij denken van, dit is veel te groot. Dit kan ik gewoon niet. En misschien denk je van, oké, dan zijn die mensen daar bij elkaar in Jeruzalem, in die zaal, in die ruimte. En dan staat er op een gegeven moment dat er 120 mensen zijn. En dan denk je van, oké, die opdracht is voor die 120 mensen. Want dat zijn de mensen die het eerst de Heilige Geest kregen. Pinksterdag. En die gaan iets doen. Nou, als dat zo zou zijn, hoe moet dan de hele wereld bereikt worden met het goede nieuws van Jezus? Dat gaat gewoon niet. Dus het is als het ware, het gaat over van de een op de ander. De discipelen kregen opdracht om discipelen te maken. En die discipelen kregen ook weer opdracht om discipelen te maken. En zo gaat dat door. En wij zijn discipelen van die allereerste discipelen. Zo werken generaties. En zo werken generaties ook geestelijk. Als je Jezus volgt, dan is er maar één ding wat je kunt doen. En dat is naar buiten treden. En dat betekent niet dat we met z'n allen op een zeepkistje moeten gaan staan in het centrum om dan iets te gaan vertellen over Jezus. Nee, je moet datgene gaan doen met de gaven, de talenten die je hebt gekregen. Want met Gods geest heb je gaven en talenten gekregen. En als we dan nog weer even kijken, hè, naar deze tekst, dan staat er, hè, van ga dan heen, of heengaande staat er eigenlijk letterlijk. Terwijl jullie op weg zijn. En we zijn op weg, toch? We zijn geestelijk gezien, zijn we op weg. Op weg zijn, overal waar je komt. Of dat naar thuis is, op de straat, op je werk, je sportclub, je school. Noem alles maar op. Getuigen zijn van Jezus. En dat betekent nogmaals, dat betekent niet gelijk dat je van, oké, ik moet maandagmorgen, als ik op mijn werk kom, gelijk iedereen over Jezus gaan vertellen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar kijk wel welke mogelijkheden je hebt. Laat in ieder geval iets zien. Jij bent anders. En als er dingen gebeuren op je werk of op school of waar dan ook die niet kloppen, wat doe je dan? Doe je eraan mee? Of doe je een beetje zo van, nou ja, blijf wel een beetje aan de achterkant staan? Of zeg je gewoon van, hey, wacht even, dit klopt niet. Dat kan zelfs bij christelijke organisaties, hè. Ik heb ook even wat situaties gehad bij Akerpen waarin ik gewoon gezegd heb van, dit klopt niet. Hier ga ik niet aan meewerken. En waarom? Omdat Jezus mij alles is. En als je dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat God daar iets mee doet. Dat er dingen gaan gebeuren. Maar goed, de nadruk ligt natuurlijk niet op het gaan. De nadruk in dit gedeelte ligt op het maken van discipelen. En het maken van discipelen is niet voor een voorganger. Het maken van discipelen is niet voor een kringleider. Het maken van discipelen is niet voor een dominee of weet ik veel, iemand die theologie gestudeerd heeft. Het maken van discipelen is voor ons allemaal. Met alles wat wij geleerd hebben van Jezus, met alles wat we meegemaakt hebben met Jezus, daarmee kun je discipelen maken. Doorgeven wat je zelf geleerd hebt. En als je dan geen theologie gestudeerd hebt, maakt helemaal niet uit. We hebben wat verhaaltjes gehoord hier en die dingen die kunnen al gebruikt worden om door te geven aan anderen. Je hebt zelf misschien dingen meegemaakt met God, tenminste daar ga ik wel van uit. Je bent zijn kind. Dus je maakt dingen mee. Deel dat met anderen. Dat is discipelen maken. Dat is doorgeven wat jij geleerd hebt. Nou, en als we dan Handelingen door zouden lezen, dan zien we elke keer weer dat op het moment dat er mensen tot geloof komen, dan gaan die aan de slag. Dan gaan die dingen doen. En de ene doet dit, en de ander doet dat. En de ene maakt kleding, en de ander zorgt dat er eten komt. Weer een ander doet weer wat van anders. Weer een ander geeft onderdak. En weer een ander die gaat de straat op. En die gaat allerlei dingen uitleggen. Die gaat mensen aanspreken. En zo hebben we allemaal ergens een plekje waar we in dat grote geheel van het maken van discipelen over de hele wereld, 7 miljard mensen geloof ik op dit moment zo'n beetje, hè, op deze wereld. Kan je je voorstellen, 7 miljard mensen, 7 miljard discipelen van Jezus. Voor God is het peulenschil, hè? Maar hij wil ons gebruiken. Nou, laat maar een beetje terugbrengen naar iets dichterbij, Tiel, 40.000 mensen. Heel veel mensen die Jezus nog niet kennen. Wat gaan we er met elkaar en met alle andere broeders en zusters, wat gaan we eraan doen om die mensen bekend te maken met Jezus? Zodat er niemand in Tiel meer is die kan zeggen van Jezus, nooit van gehoord. Dat ze allemaal weten wie Jezus is. En dan ben ik ervan overtuigd dat mensen hun knieën gaan buigen voor Jezus. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan kom ik nog bij een andere tekst, Romeinen 1, uitspraak van Paulus, en die zegt, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus zegt eigenlijk, weet je, als ik mijn mond hou, dan onthoud ik de ander het recht om te horen wie Jezus is. Als ik mijn mond hou en me dus schaam eigenlijk voor wie ik wil volgen, wat is dan het gevolg? Want hij heeft vast en zeker in gedachten gehad wat er staat in Lucas 9 vers 26, waar Jezus zelf zegt van, weet je, als je je schaamt voor mij, als ik terugkom, zal ik me schamen voor jou. Wow. Heftige uitspraak. Dus als jij je schaamt voor Jezus, en Jezus komt terug straks, schaamt hij zich voor jou. Toen ik dat weer even las, kwam dat bij mij ook alweer even binnen. En dat moeten we niet weer gaan vertalen in van oké, we moeten daar een wet van maken, dus je moet en allerlei dingen gaan bedenken van, we moeten iets gaan doen. Nee, het gaat om, wat leeft er in je hart? En als Jezus in je hart leeft, gaat het vanzelf. Is het dan moeilijk? Absoluut. Kom je Goliaths tegen? Absoluut. Kom je problemen tegen waar je gefrustreerd over raakt, waar je problemen mee hebt, waar je denkt van, absoluut. Dat gebeurt gewoon. Eén ding weten we. Jezus staat erboven. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en ook hier. Dus wat mensen ook vinden, en ook over zo'n vergunning bijvoorbeeld, als Jezus vindt dat het 25 augustus moet zijn, dan gaat het 25 augustus zijn. Mensen hebben niks te vertellen in dat opzicht. Jezus is degene die het allemaal in handen heeft. Ik denk dat we maar tot één conclusie kunnen komen. Je bent geroepen. En hoe ga je er invulling aan geven? En misschien ben je al op allerlei mogelijke manieren bezig. Maar we gaan jullie helpen om genoeg uitdagingen te krijgen, zeg maar. We beginnen met Gospel for Tiel. Dat is het eerste aanstaande, zeg maar. We leggen straks een intekenlijst neer. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig. En denk nou niet dat je gelijk van, oké, dan moet ik met allerlei mensen gaan praten en zo. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Want er moet het een en ander opgebouwd worden, er moet weer afgebouwd worden, er moet iets voor de catering geregeld worden. We hebben bidders nodig, een webbouwer, communicatie, iemand voor de financiën, flyeren, handenspandiensten, noem alles maar op. Weet je, dus voor elk is er wat wils. En wij hebben als gemeente gekozen om hier aan mee te doen. Het zou niet leuk zijn als straks er allerlei vrijwilligers zijn van, hé, wacht even, er is niemand van de baptistengemeente. Die zou dat toch meedoen? Dus ik leg die lijsten zo daar neer. En er is voor ieder wat wils om daar je naam bij te zetten en te kijken van, waar wil jij helpen? En om alvast een beetje verder in de toekomst te kijken. Dit jaar hebben we er niet aan meegedaan, de braderie. Waarom? Omdat het, ja, er was niemand. Dus hebben we de stekker er maar uitgetrokken. Maar dat gaan we volgend jaar niet meer doen. Volgend jaar staan we op de braderie. En gaan we er weer zijn voor de mensen in Tiel. Nou, je hebt een jaar lang om erover na te denken. En voor te bidden. Volgens mij heb je geen jaar meer nodig. Als ik nu een lijst neer zou leggen, dan zou je ook al je naam neer kunnen zetten. Maar neem dat mee, hè? Want het is belangrijk dat we uitreiken naar de mensen om ons heen. En dat kunnen we niet alleen maar overlaten aan allerlei organisaties of mensen die een specifieke roeping hebben. Natuurlijk, die zijn er ook. Maar nogmaals, we zijn allemaal geroepen. Nou, wat is het dan mooi om af te sluiten met een lied. Dit gedeelte in ieder geval. Opwekking 701. In het refrein staat, Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan. U te volgen, want uw geest vuurt ons aan, vol van passie. Vol van kracht getuigen wij verlossing in Jezus' naam. Nou, zing dat met je hart. En als je hierover twijfelt, dan ga ik graag een gesprek aan met je. Want dan wil ik weten waarom of dat is. Dus laten we dit lied zingen, ook als een gebed en als een toewijding, als het ware, naar God toe.
Totdat elke toon. vol van passie, vol van kracht getuigen wij, verlossing in Jezus' naam, verlossing in Jezus' naam, verlossing in Jezus' naam.
Ga even zitten en dan wil ik graag bidden. Ja, Vader, als we zo'n lied zingen, dan zingen we nog wat. Heer, dan zeggen we tegen u van, hier zijn we. Klaar om te gaan. Zeg u maar waar we heen moeten. We zeggen dat we vol passie zijn. Dat er maar één ding is in ons hart wat belangrijk is. En dat is u, Heer Jezus. En dat we van daaruit vol kracht getuigen dat er verlossing alleen maar is in één naam, de naam van Jezus. En Heer, dat willen we laten klinken in deze stad. U hebt ons hier geplaatst, Heer, daar ben ik nog steeds voor de volle 100% van overtuigd. We hebben zo ontzettend veel meegemaakt al. We hebben zoveel gezien van u. Maar Heer, als ik het even mag zeggen, ik ben niet tevreden. Er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. En hoe dat dan moet en wat er allemaal voor nodig is, daar heb ik allemaal geen idee van, Heer. Dat is misschien wel ook weer een Goliath, zeg maar. Maar één ding weet ik. Aan u is gegeven alle macht in de hemel en ook hier op aarde, hier in Tiel. En daarom bid ik, Vader, dat we op de een of andere manier gaan opmerken wat u aan het doen bent. Maak ons opmerkzaam, Vader. Open onze ogen, open onze oren. Laat ons zien wat u doet. Laat ons zien in welke plek, op welke plaats, op welke manier we mee mogen doen om heel Tiel, ik zeg het maar even zo, plat te krijgen voor Jezus. Heer, want als we kijken naar de nood die er is, op wat voor gebied dan ook, dan is er eigenlijk maar één antwoord. En dat is Jezus. En daarom bid ik, Vader, raak ons hart aan. Laat ons ervaren, laat ons voelen wat u voelt. Heer, ergens in uw woord zegt u dat u van binnen bewogen was, omdat u zag dat de velden wit waren, maar er geen arbeiders waren. En dan staat het er een beetje, alsof het een bepaald gevoel is, maar u had pijn in uw buik. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Heer, geef maar dat wij pijn in onze buik krijgen voor datgene wat we om ons heen zien gebeuren. Dat we uw emotie ervaren, dat we uw bewogenheid voor deze wereld in onszelf voelen. Dank u, Heer, dat u het gaat doen. Want voor ons is het te groot, inderdaad. Het is te veel. Maar voor u is niets onmogelijk. En ik dank u dat we dat in die zin ook weer terug mogen geven in uw handen. Dat we het bij u terug neer mogen leggen. En ik bid, Heer, dat u ons maar gewoon stapje voor stapje in hapklare brokken gaat laten zien wat een volgende stap is die we mogen zetten. Zo bidden we dit. In de naam van Jezus. Amen.